Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe FC Afkikken podcast. Dit is de podcast van maandag 11 mei 2020. Tijd voor een nieuwe Mailbag Monday met vandaag een hele toffe gast. Iemand die het afgelopen jaar zijn debuut maakte als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. En in deze aparte voetballoze periode toch probeert onze coach betaald voetbal af te ronden. Daarover straks meer. Er zijn heel veel vragen binnengekomen voor hem. Dus ik hoop dat hij een beetje spraakwater heeft. Voordat we gaan beginnen, even je alvast op de hoogte stellen. Deze week gaan we de eerste FC Afkikken merch droppen. Afgelopen vrijdag al in de liveshow gooiden we al een linkie in de show. Toen werden de eerste 50 shirts al besteld. Komende week via de sociale media kanalen. Meer info hierover. Heel simpel. Je kan gewoon even je aanmelden. En dan krijg je het shirtje zo snel mogelijk opgestuurd. Dus alvast een reminder voor alle podcastluisteraars. Genoeg gepraat over FC Afkikken merch. Laten we snel beginnen met de Mailbag Monday. Heb je een beetje spraakwater, Willem, naast je of niet?
Ik ben benieuwd hoeveel tijd we hebben, want er zijn veel vragen binnengekomen. Dus.
Ja, we proberen het altijd binnen een uurtje te doen. Okay. Er zijn heel veel vragen binnengekomen, dat wel. Heel tof. Blijkbaar zijn de mensen je niet vergeten, nu je thuis zit.
Nee, dat blijkt. Ja, nee, een mooie eer. Dus ik ben heel benieuwd waar ze mee komen.
Nou, je hebt mensen die thuis zitten en niet zoveel doen. Jij bent voor mij wel heel actief, hè? In de voetballoze periode.
Ja, omdat ik eigenlijk gewoon vind dat je, ja, het is natuurlijk heel cliché, maar dat je gewoon het best wel moet maken. En ik heb ook altijd wel echt een van aanloopfase nodig, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik echt in het begin dacht van, weet je, zo lang thuis zitten, zo lang zonder voetbal. Ja, daar moet je echt een beetje je weg in gaan vinden. Maar nou ja, ik heb weer wat dingen opgepakt, zoals artikelen schrijven. Die afgelopen, of tenminste eentje daarvan is afgelopen week, die is weer verschenen. Een andere ga ik binnenkort weer mee verder. En ik ben bezig met webinars voor Trainers Magazine, individueel, dus een kleine groepje met 12 andere deelnemers en met andere trainers, met Rogier Veenstra, Adrie Poldervaat.
Ja, want dat zijn wel twee losse dingen, toch? Als ik het goed heb.
Ja, dus die met de grotere groep waar ook nog Ruben L aan deelneemt. Onder andere, die zijn inderdaad voor mijn groep van ongeveer maximaal 200 tot 300 mensen. En dan hebben we wat meer die interactieve workshops. En die zijn voor wat kleinere groepen, omdat daar echt interactie ook is. Dat daar echt vragen gesteld worden, mensen gaan meedenken. Dat mensen ook hun oefenstof gaan delen met mij. En dat is eigenlijk win-win voor iedereen. Dus dat is wel echt een ander concept inderdaad.
Oké, okay. En die andere zag ik voorbij komen, €20 moet je aanmelden, of moet je betalen, en dan wat krijg je daarvoor terug?
Nou ja, dat is dus echt die interactieve workshop waar ik net over had. Dus dat is, mensen die krijgen persoonlijk allemaal een mailtje van tevoren, en daarin vraag ik ze ook om even nog wat zaken voor te bereiden. En dan gaan we eigenlijk, in dit geval is dan het onderwerp is de chaostheorie, neuroplasticiteit en breintraining. En dan gaan we eigenlijk met elkaar oefenstof uitwisselen. We gaan met elkaar een visie die daar eigenlijk haaks op staat discussiëren. Nou, daar worden tips naar elkaar nog uitgewisseld. Ik geef een stukje informatie aan de deelnemers, maar die deelnemers geven dat ook terug. Dus wat ik zeg, dat is eigenlijk heel interactief. En dat is niet alleen maar van mijn kant zenden, maar dat is ook ontvangen. En dat maakt het juist heel hartstikke leuk. En we hebben dat geprobeerd om dat iets exclusiever te maken. Maar dat is ook maximaal 12 deelnemers om wel ook iedereen het platform te bieden. Dat ook echt iedereen daar ook echt aan kan deelnemen actief. Dus dat het niet met een groep van 20, 30, 40 of nog groter is. Zodat je eigenlijk amper aan de beurt komt. Nee, probeer dat echt interactief te maken. En die reacties waren na de eerste keer hartstikke positief. Dus dat is alleen maar goed om te horen natuurlijk.
Ja, het valt trouwens wel mee. Het aantal vragen over corona gerelateerde vragen die binnen zijn gekomen. Er zijn wel veel mensen die, wat ik ook in de introductie zei, willen weten hoe het nu met je cursus betaald voetbal nu gaat. Waaronder Stefano. Is de cursus nu afgerond? En zo niet, hoe ga je hem afronden?
Nee, die is nog niet afgerond. De status is nu zo dat ze nog eventjes aan het afwachten zijn of er eventueel nog praktijkexamens gedaan kunnen worden. En praktijkexamens zijn in ons geval dat je eigenlijk twee soorten training moet geven. Gedeelte 1 van de training is, ja, noem het maar een tactische 11 tegen 11. Waarbij dan, zoals de KNVB dat vaak benoemd heeft, met stopmomenten, wil inderdaad gewoon gewerkt worden aan een speelplan richting een tegenstander. Het andere gedeelte van de training geven is een soort van voetbalconditionele training. En dan heb je nog een ander praktijkexamen staat nog open, dat is het coachen van een wedstrijd. Dus wat ze eigenlijk nu doen is om even nog te kijken van, gaat er dit seizoen überhaupt nog op dat gebied nog iets kunnen plaatsvinden? Nou, hou ze een kleine slag om de arm. Eerlijk gezegd denk ik persoonlijk gezien dat heel lastig wordt. Ja, en dan wordt die doorgepaasd naar volgend seizoen. En dan is het eigenlijk afhankelijk van de club waar je op dat moment zit. En sommige mensen blijven bij dezelfde club actief en die gaan dan gewoon daar hun traject afronden. En anderen zullen misschien ergens anders stage gaan lopen of ergens anders gaan werken en gaan dus ook ergens anders afronden. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat die wordt doorgeschoven naar volgend seizoen.
Oké, volgend seizoen. Hier staat Gerald. Gerald wil weten, van welke medecursist heb je dit jaar het meest geleerd?
Goeie vraag. Dan is het sociaal wenselijke antwoord natuurlijk dat je van iedereen kan leren. Maar wat ik echt wel heel leerzaam vond, en dan komt ook wel, denk ik wel, de kracht van een gedeelte van de opleiding terug, is... ik zit in een groep, we hebben 14 deelnemers en die groep is verdeeld in 7. Dus zijn we in 2 groepen, dus zijn we twee groepen van 7 en die groepen zijn ook weer onderverdeeld. En in dat kleinste groepje van 4 dus, want je hebt dan een groepje van 3 en van 4, ik zit in een groepje van 4, daar zit Dirk Uyt onder andere in. En die vertelt wel eens over zijn ervaring met bijvoorbeeld trainers als Louis van Gaal. En dat zijn wel echt hele mooie anekdotes die hij dan deelt. En dat zijn wel dingen waarvan ik denk, ja, potverdikkie, dan... Dat zijn wel dingen die ik zeg maar zelf gemist heb, terwijl ik zelf dus geen betaald voetbal heb gespeeld. En dat zijn wel hele wijze, mooie inkijkjes van lessen die dus van de echte absolute toptrainers hem hebben bijgedragen. En die deelt hij ook weer met ons. Dus ja, dat is wel heel waardevol geweest.
Maar wat is dan een van die verhalen of een van die lessen die hij dan aan jou vertelde, die hij weer heeft geleerd van Gaal?
Nou, ja, ik benoem nu Van Gaal, maar hij heeft bijvoorbeeld ook dingen verteld over zijn tijd bij Liverpool. Hoe daar bijvoorbeeld werd omgegaan met het meten van data, maar ook met het prikken van bloed na wedstrijden om te kijken hoeveel vermoeidheid er nog in het lichaam zit. En over Van Gaal vertelde hij bijvoorbeeld zaken als hoe de spelers individueel werden voorbereid op de komende tegenstanders tijdens eindtoernooien. En dat spelers bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan beelden te zien kregen van hun directe tegenstander. En dan vooral eigenlijk de kansen voor de Nederlands elftalspelers. Dus zeg maar vooral de zwaktes van de directe tegenstander. En het doel daarvan was om te visualiseren richting die tegenstander. Dus ze kregen die beelden van de videoanalist zeg maar vlak voordat ze gingen slapen, kregen die doorgestuurd. En de opdracht was dan, nou, bekijk deze beelden. En ga zeg maar vlak voordat je gaat slapen, ga voor je zien hoe je die tegenstander op welke manier dan ook pijn gaat doen. Om een stukje zeg maar, nou, wat ik zeg, visualiseren toe te passen. En dat zijn wel, vind ik wel echt wel weer mooie dingen om te horen dan.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had niet het antwoord Dirk Kuyt verwacht, maar dat is misschien ook het gevoel wat ik van Dirk Kuyt heb gekregen als trainer in de media. Hè? Alle verhalen die in het NRC bijvoorbeeld stonden of in het AD. Dus ik vind het wel een opvallende naam.
Weet je wat het is? Ik heb daar toevallig zelf ervaring mee opgedaan nu. Dat alles wat in de media verschijnt, dat is niet altijd per se voor waarheid aan te nemen, zeg maar. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Maar misschien dat ik ook hem juist noem, want ik wil absoluut niemand anders tekort doen. Omdat, kijk, ik denk dat ik relatief met veel mensen om me heen heb gewerkt die ongeveer hetzelfde profiel of dezelfde achtergrond hebben als ik. En dat zijn hartstikke goede trainers, hè? Begrijp me niet verkeerd. Alleen, ik kende Dirk niet voordat we aan deze opleiding begonnen. En daar heb ik hem nu leren kennen. En wat ik zeg, je zit in een klein groepje, dus je werkt nog wat intensiever samen ook. En dan worden er dat soort dingen gedeeld. En ja, wat ik zeg, de andere jongens die ik relatief wat beter ken. Neem bijvoorbeeld een Dave Vos, die ken ik vanuit de Ajax-periode. Ja, daar heb ik al mee samengewerkt. En ik vind Dave echt een supergoeie trainer. Maar die heeft wel ongeveer het vergelijkbare profiel, net als ik. Dus dan hoor je ook relatief vaak dingen die aansluiten op elkaar. Ja, en Dirk heeft een totaal andere invalshoek. En daarom zeg ik, dat vind ik ook wel de kracht van de opleiding. Dat je mensen aan elkaar koppelt die een ander profiel hebben, waardoor er echt kruisbestuiving is. Ja, en dat vind ik wel een van de positieve punten van de opleiding.
Ja, heel goed. Even de volgende vraag van Dick. Die zegt, bij Voetbal International zijn ze nu bezig met verhalen over voorbeelden van de trainers in de Eredivisie. Bijvoorbeeld Guardiola bij Erik ten Hag. Wie is of wie zijn jouw voorbeelden?
Ja, ik bouw dat vaak op. Ja, dat is wel ook wel tamelijk cliché. Maar ik bouw dat vaak op als... Ja, ik zie Cruijff wel echt als... Ja, hoe moet ik het zeggen? Hè? Een soort van godfather die erboven hangt. Ja, weet je, die ik wel echt heel erg hoog heb zitten. Die wereldwijd zoveel mensen heeft geïnspireerd met zijn manier van hoe die kijkt naar voetbal. Hè? Dus zijn manier van voetbal eigenlijk, zijn visie op voetbal. Wat ik zeg, hij heeft daarmee zoveel mensen geïnspireerd. Trainers, voetballers. Voetballers die later trainer zijn geworden. Ja, dat inspireert mij ook. En nou ja, dan heb je de trainers die daar nu heel erg mee bezig zijn. Ik denk dat Guardiola dat internationaal gezien het beste heeft doorontwikkeld. Ja, en dan heb je natuurlijk een paar Nederlandse trainers die daar ook heel erg mee bezig zijn. Ja, dan denk ik wel heel snel aan Peter Bos. Hè, die dat bij Ajax en bij Leverkusen nu weer laat zien. Maar ook nu in de Nederlandse competitie aan Erik ten Hag en aan Arne Slot bij AZ bijvoorbeeld. Hè. Dat is wel het type spel waar ik heel erg van hou en waar ik heel erg van kan genieten als ik daar naar kijk. En dat soort trainers, die inspireren wel. En daar probeer ik gewoon zoveel mogelijk van te leren.
Ja, maar er is dus niet één iemand, zeg maar, die je echt probeert, ik zeg niet na te bootsen, maar waar je echt heel veel van uithaalt, ook in je oefenstof en hoe je denkt over voetbal.
Nou ja, okay, als ik dan eentje zou moeten noemen nu, dan is het wel Guardiola. Maar dat zit hem weer heel erg, die link met Cruijff is dan heel close. En ik vind het wel mooi nu op VI inderdaad, op VI Pro, hebben ze nu die specials. Ja, en de eerste twee artikelen, die gingen volgens mij, de eerste ging over Cruijff en die andere ging over Guardiola. Dus dat is wel mooi dat die meteen terugkomen van Erik ten Hag en Peter Bos. Dus ja, dat is ook geen toeval. Ja. Dat blijft allemaal een beetje in hetzelfde rijtje, zeg maar. Dat omdat het een soort van gemeenschappelijke visie is. Maar dat inspireert me wel inderdaad voor oefenstof over hoe je omgaat met een groep. Ja, weet je, op detailniveau, dat vond ik ook mooi, de 6 lessen op detailniveau die Peter Bos van Johan Cruijff geleerd had. Dus ja, dat zijn wel hele waardevolle stukjes. Alleen het gevaar is, vind ik altijd, dat je moet oppassen dat je niet dingen letterlijk gaat overnemen, omdat iedere trainer toch weer op bepaalde punten net even wat anders daarna kijkt. Dus ja, je moet altijd wel nog steeds je eigen stempel daar proberen te drukken, denk ik. En vooral ook je eigen sausje eroverheen gieten. Want ja, je kunt niet één trainer alleen maar kopiëren. Dat zou ook niet goed zijn, denk ik.
Nee, inderdaad. Pieter wil weten, als je één... Hij staat hier. Als je één ding... Misschien zijn het wel meerdere dingen. Maar als je één ding zou over kunnen doen hoe je bent weggegaan bij NAC. Wat zou dat dan zijn?
Ja, daar heb ik over nagedacht. Dan had ik eerder wel in de pers mijn verhaal gedaan. Omdat ik nu eigenlijk heel bewust de strategie heb gekozen om eigenlijk de tijd zijn werk te laten doen en om eigenlijk voor de weg van de geleidelijkheid te kiezen. Daarmee bedoel ik dat er werd echt heel veel onzin geschreven en ik heb eigenlijk om twee redenen daar nooit op gereageerd. In eerste instantie, dat was één omdat ja, we zaten in een arbeidsconflict wat eventueel een juridische zaak zou kunnen worden. Nou, mij werd afgeraden vanwege strategisch punt om dan niet te gaan reageren in de media. En ten tweede, omdat ik gewoon vind dat je dat soort zaken, die vecht je niet uit via de media. En weet je, dan moet je classy blijven. Dan moet je een man zijn. En als je dan af en toe wat tikken krijgt, dan moet je die ook incasseren. En ik heb er nu voor gekozen om daar relatief lang mee te wachten. En eigenlijk pas te reageren nadat alles afgewikkeld was. En daar heb ik misschien wel spijt van. Ik vind niet dat ik eerder had moeten beginnen met bijvoorbeeld met modder gooien. Maar ik had misschien wel eerder mijn kant van het verhaal moeten gaan vertellen. Omdat ik nu het idee heb gekregen dat het verhaal wat eenzijdig in die media is gekomen. Dat op een gegeven moment werd gezien als de waarheid. En ja, dat snap ik ook dat mensen dat gaan aannemen. Want ze horen alleen dat verhaal. Ja, en dat klopt er gewoon feitelijk gezien niet. Dus achteraf gezien had ik zonder daar mensen te moeten fileren of de club zwart te moeten maken, wat trouwens nooit mijn intentie is geweest, maar had ik misschien wel gewoon mijn kant van het verhaal moeten vertellen al iets eerder, waardoor mensen gewoon ook een andere kant van het verhaal te horen hebben gekregen. Dus dat heb ik wel van geleerd.
Maar wat was, want voor jouw gevoel, wat was de kern van het verhaal wat nu naar buiten is gekomen en wat had je eigenlijk zelf willen vertellen?
Nou ja.
Want je hebt uiteindelijk wel je verhaal gedaan, maar dat is later, hè? Ja. Bij Voetbal International.
Ja, nee, maar eigenlijk gewoon het verhaal wat ik aan het einde heb gedaan, dat had ik gewoon al eerder moeten doen. En er zijn ook mensen die dat mij hebben afgeraden, die zeggen van ja, maar dan komt daar weer een reactie op en ga je daar dan weer op reageren. Dan kom je een beetje in zo'n visuele cirkel, hè, die niet stopt, een never ending story. Dus daarom heb ik daar uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen. Maar misschien had ik gewoon moeten zeggen, ja, jongens, ik doe nu één keer mijn verhaal. Kijk, die hele situatie die heeft denk ik enkele weken geduurd. En misschien was het verstandig geweest om niet meteen, toen alles in de media echt begon los te komen, niet meteen op diezelfde dag te reageren. Maar het was misschien wel slim geweest om dat na 1 of 2 weken te doen. En nu heb ik eigenlijk bewust voor gekozen om daar, laten we zeggen, 4, 5, 6 weken overheen te laten gaan. En dat had inderdaad misschien wat eerder gekund dan achteraf gezien. Maar dat zou dezelfde strekking zijn geweest van het verhaal als wat ik uiteindelijk heb gedaan. Want dat is voor mij gewoon steeds het verhaal geweest.
Ja, maar heb je dan ook nog wat meer geleerd, zeg maar, want je bent nu op een hele jonge leeftijd opeens interim hoofdtrainer, dat zeg maar de rol van de media toch eigenlijk wel eigenlijk heel belangrijk is, ondanks wat je op het veld doet, hè?
Ja, dat is beeldvorming. Dat is ongelooflijk, groot effect kan dat hebben. Hey, ik bedoel, ik zat gisteren nog met iemand te praten bijvoorbeeld, en die zei, denk er eens over na waarom, Nederland, maar vooral Nederland voetballand, waarom iedereen altijd alles slikt van bijvoorbeeld types als Guus Hiddink en dat soort types. Dus waarom worden dat soort types maar vaak op handen gedragen? Hè? En waarom zijn er ook trainers die bijna altijd maar moeten knokken en die bijna altijd in conflicten komen of die bijna altijd worden gezocht of die zich altijd moeten verantwoorden? Ja, waardoor komt dat? En dat zijn natuurlijk wel interessante zaken om over na te denken. En zeker voor trainers met mijn profiel, denk ik. Omdat trainers met mijn profiel natuurlijk altijd worden gezien als geen voetbalachtergrond. Dus zelf niet veel gepresteerd op dat gebied. Ja, en dan denk ik dat je juist over dat soort zaken wel heel goed moet nadenken. Dus ja, dat is inderdaad super leerzaam geweest. En die dingen kun je ook echt alleen leren door ermee geconfronteerd te worden. En door het gewoon te gaan doen. Want ik heb echt wel vaak nagedacht over, stel je nou voor dat ik ooit een keer hoofdtrainer ben. Stel je voor dat, hoe zou dat zijn? Wat ga ik zeggen? Welke houding wil ik aannemen? Maar ja, kijk, je kunt van alles bedenken, maar als er na je debuutwedstrijd bij Helmond Sport, waarin we hebben afgesproken dat we zeg maar niet gaan reageren op namen over wie Ruud Brood zou gaan opvolgen, als dan meteen de eerste vraag naar de wedstrijd van Fox Sports is, hey, luister, we hebben zojuist jullie directeur gezien samen met Kees van Wonderen, wordt dat de nieuwe trainer? Ja, dan kun je voorbereiden wat je wil, maar dan is het meteen even, dan is meteen die shit aan, zeg maar.
En maar kon je in die tijd jezelf daarop voorbereiden? Heb je een stoomcursus zeg maar omgaan met de media gevolgd?
Nou, ja, dat doe je. Kijk, ik ben net als denk ik bijna alle luisteraars.
Nee, maar wat gaf je als antwoord zeg maar toen, bij Helmond Sport?
Ja, toen gaf ik volgens mij een antwoord van, oh, nou, daar weet ik niks van. Maar het mooie was dat ik ook gewoon echt niet wist dat ze in gesprek waren met Kees van Wonderen. Dus ja, in die zin loog ik toen niet. Maar dat was wel even meteen zo'n moment dat ik dacht, oké, Willem, dus je kunt over zaken gaan nadenken, je kunt je voorbereiden. Alleen, er komen altijd onverwachte dingen. En daarin geloof ik ook wel dat je absoluut kunt leren om te gaan met de camera bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld zelf geleerd om nog veel meer stil te staan en om nog veel meer degene die de vragen stelt aan te kijken. Dus dat zijn echt wel dingen die je kunt leren. Alleen ergens moet je ook wel een beetje, zoals met heel veel zaken natuurlijk, dat je een beetje aanleg hebt om gewoon voor die camera te staan en dat je af en toe zinnige teksten zegt of een geintje tussendoor maakt of dat je, wat iedereen ook maar zijn eigen stijl wil zijn, maar daar moet je ook wel een beetje aanleg voor hebben om gewoon goed voor een camera te kunnen staan, denk ik.
Ja, maar ik denk dat ook bij NAC het vervelende is dat er zoveel dingen door elkaar liepen. Zeg maar, zoveel mensen praten met elkaar. Die doet zijn verhaal daar, die doet zijn verhaal daar. Het lijkt me dat ook best wel lastig is als je dan als, je bent toch een broekie, dan komt kijken. En eigenlijk heb jij dan nog geen netwerk in media waar je dingen neer kan leggen. En, toch?
Nee, maar ik heb me daar eerlijk gezegd echt nooit mee bezig gehouden. Dus wat ik eigenlijk vooral heb gedaan is, Ik heb bij continu het idee gehad dat de periode dat ik hoofdtrainer zou zijn, dat voor hetzelfde geld voor een week of voor 2 weken zou zijn. Dat heb ik echt continu gedacht. Dus ik wist dat het maximaal, vanaf de eerste wedstrijd die ik zou coachen, dat het maximaal 2 maanden zou zijn. Maar ik heb ook continu rekening gehouden met het scenario dat het misschien maar 1 of 2 wedstrijden zou zijn. Dus ik heb me ook echt vanaf het begin nooit druk gemaakt over, over de opvolging of welke lijnen er zouden gaan lopen of ik heb me daar echt nooit in gepositioneerd of wat dan ook. Ik heb daar nooit zeg maar me heel erg mee bezig gehouden. En dat is misschien wel goed, want dat maakt je weer een stuk onafhankelijk ook, denk ik. Dus ja. Nou, ik heb gewoon continu te denken dat het gewoon voor een hele korte periode was, dus.
Oké, heel goed. Er zijn heel veel vragen binnengekomen over wat je gevoel was toen je las dat Luc IJsinga wegging bij NAC. We willen onder meer Roald en Ferry weten.
Wat mijn gevoel was? Ja, weet je.
Het kan ook dat je er geen gevoel bij had, maar.
Nou, weet je wat ik wel merkte is, dat toen ik heel erg in de periode zat dat we natuurlijk dat arbeidsconflict hadden, dat ik, als het op dat moment was gebeurd, dat ik er waarschijnlijk heel erg blij om was geweest. En nu had ik eigenlijk zoiets, wat het me eigenlijk inderdaad, maakt het niet zo heel veel uit. En ik keek er vooral niet van op. Omdat ik natuurlijk zelf middenin had gezeten en ik wist wat voor club NAC het is. En het blijft nu steeds een prachtige club. Met geweldige supporters en met een stadion dat als het gaat koken, dat het echt weergeloos, ik bedoel de avond die wij hebben beleefd, of tenminste laat ik vooral even vanuit mijn perspectief praten, die ik heb beleefd toen we bijvoorbeeld thuis wonnen van PSV voor de beker, dat is echt ongeëvenaard. Dat is absoluut de mooiste voetbalavond die ik ooit heb meegemaakt. En de keerzijde is dat er inderdaad af en toe situaties zich voordoen waar iedereen gewoon diep ongelukkig van wordt eigenlijk. Wat op dat moment, wat ik zeg, uiteindelijk, weet je, het was hun pakje aan en het verbaasde me vooral niet.
Verbaasde je dan uiteindelijk ook niet dat hij weggaat?
Nee, verbaast me niet, nee.
Nee? Nee,
verbaast me niet, nee.
Waarom niet?
Omdat NAC een hele explosieve club is. En omdat er relatief vaak mensen werken, die daar ook weer aan bijdragen. En omdat het heel lastig is door gewoon de organisatiestructuur van de club, daardoor is het heel lastig om open lijnen en korte lijnen te houden, waardoor er relatief vaak onrustige periodes zijn. Dus daardoor verbaast mij dat niet, nee.
Oké, heel goed. Simon, die zegt, Willem gaat vooral zo door. Ben groot fan van hoe je denkt en ook hoe je ideeën deelt op Twitter. Wat is een ideale vervolgstap voor je? En kan je die nu ook al delen in de podcast?
Wat die volgende,
nou, ik denk dat je,
volgende stap gaat zijn.
Ik denk dat je ideale vervolgstap kan je wel delen. Ik weet niet of je al nieuws hebt wat de volgende vervolgstap zal zijn.
Dat nieuws heb ik wel, maar dat kan ik nu nog niet delen. Dus dat gaat ergens komende week worden. Dus daarmee geef ik je wel meteen een primeur.
Oh.
Ja.
Okay.
Luisteraars, die krijgen meteen een fietsje zwaar voor hun geld nu.
Maar dan is het dus wel. Oké, maar dan wordt het wel interessant deze vraag van Simon. Want wat is je ideale vervolgstap? Ja, dat houdt dus in eigenlijk dus wat je nu gaat doen. Dus als de mensen goed luisteren, weten ze wat je gaat doen.
Ja, dus dan kan ik daar nu niet altijd over zeggen.
Of is dit misschien ook een hele goede vervolgstap, maar niet de ideale?
Kijk, wat is ideaal en wanneer is het goed? Dat kun je altijd pas achteraf zeggen. Kijk, ik heb er nu heel goed over nagedacht. Kijk, dat is ook zoiets. Op een gegeven moment werd er dan ook in de media weer gesuggereerd dat ik alleen nog maar per se hoofdtrainer wilde worden. Terwijl ik zoiets had van, hé jongens, en dan bedoel ik echt hoofdtrainer van een eerste elftal. Hè? Dus niet van een jeugdteam of van bijvoorbeeld misschien wel zelf van een amateurteam. Nee, dat werd echt gezegd hè, van alleen maar voelt zich te groot om te assisteren. Nou, dat was absoluut niet zo. Kijk, ik heb gewoon gekeken uiteindelijk naar wat is er nu allemaal gebeurd in die korte periode. En hoe heb ik dat ervaren en ben ik daar nu klaar voor, et cetera, et cetera. En ik denk dat er in een hele korte tijd heel veel is gebeurd, maar dat heeft me ook heel veel meer ervaring gegeven. En ik heb dat echt ervaren als super leerzaam. En ik ben gewoon gaan nadenken over wat is inderdaad de goede vervolgstap nu. En dat kom je eigenlijk uit omdat er meerdere scenario's zijn. Dus dan is er een scenario dat als er een juiste club komt, en daar wil ik echt de nadruk op leggen, de juiste club is voor mij heel erg belangrijk, omdat ik denk dat met de visie die ik heb, die past ook maar bij een paar clubs. Of die past maar bij een paar trainers, bij een paar technische directeuren of wat dan ook. Hè, dus dat past niet zomaar overal. En dat wil niet zeggen dat dat beter is dan heel veel anderen, maar dat moet gewoon net passen. Dat is hetzelfde als dat bijvoorbeeld Guardiola maar bij een paar clubs zou kunnen werken. En Mourinho in mijn ogen ook. En zo heeft iedere trainer een soort van visie en een soort van stempel misschien zou je kunnen zeggen. En die stempel, die kun je niet overal maar eventjes drukken. Dus dat moet passen. Nee. Dus ik ben vooral heel erg gaan nadenken naar welke clubs of welke organisaties zouden daarbij passen. Zou dat binnenland het beste kunnen zijn? Zou dat het beste buitenland of allebei? Dus ik ben vooral eigenlijk een lijstje gaan maken van clubs waarvan ik dacht, hier zou ik wel heel goed kunnen werken. En ik heb eigenlijk in het midden gelaten continu of het nou per se is als hoofdtrainer van een eerste elftal of als assistenttrainer of misschien als hoofdtrainer van bijvoorbeeld een tweede elftal of van bijvoorbeeld van een onder-18 team of van een onder-21 team. Of bijvoorbeeld juist een combinatie. Dus ik heb veel meer gekeken naar welk profiel heb ik en wat zou daar eventueel bij kunnen passen. En niet per se blind gestaat op de functieomschrijving als het ware.
Heeft het traject lang geduurd, zeg maar, op zoek naar een nieuwe club of niet?
Ja, dat ligt eraan hoe je precies...
Ja, wat lang is.
Nou ja, dat ook. maar ook wat je precies verstaat onder het traject. Want is het traject...
Ik bedoel meer... ik kan me voorstellen dat... je gaat op een vervelende manier weg bij NAC. Maar voor mij was je naam, of is je naam in de voetballerij best wel goed. Dat weet ik eigenlijk niet, hoe clubs naar je kijken. Nou, ik weet hoe ik naar je kijk, maar ik ben geen algemeen directeur bij een club. Maar was er veel interesse nadat je wegging bij NAC?
Nou, direct nadat ik wegging bij NAC niet. Maar toen liep het seizoen ook gewoon door. Hè? Dus toen was iedereen was nog gewoon in het seizoen. Daar had ik ook totaal niet op gerekend. Dus ik had ook niet erop gerekend dat er toen clubs zouden zijn. Van hé, wil je nog even assisteren aan het einde? En er werd bijvoorbeeld ineens een trainer ontslagen. Dus ik zou dat ook niet kunnen doen. Los van dat ik trouwens toen een papiertje ook niet had. Dus ik vond dat ook helemaal niet erg. En er is toen best wel veel gebeurd. Dus ik vond het ook wel even lekker eerlijk gezegd om even in de luwte te zitten. En op een gegeven moment, en dat werd allemaal wel iets meer in frequentie, zeg maar. Toen uiteindelijk de KNVB een beslissing heeft genomen over waar de competitie naartoe ging. Dus met andere woorden, wat was de, hoe eindigde betaalde voetbal in Nederland? Ja, vanaf dat moment merkte ik wel dat de dingen in stroomversnelling kwamen. En uiteindelijk zijn er wel verschillende clubs geweest die of interesse hebben getoond of aan gesprekken heb gehad. Maar uiteindelijk met de club waar ik nu eigenlijk mondeling akkoord mee ben, ja, daar heb ik in totaal, moet ik even denken.
Mondeling akkoord?
Ja. Daar heb ik wel, denk ik, 3-4 gesprekken gehad. En variërend van tussen een uur en sommige bijvoorbeeld 3 uur. Dus ja, ik durf ook wel te zeggen dat de keuze die nu gemaakt is, zowel vanuit hun als vanuit mij, wel overwogen is. En ja, dat daar wel goed over nagedacht is.
Oké. Kunnen we 3 rondes ja-nee doen? Dat ik jou een vraag stel en jij ja of nee antwoordt?
Nee, dat kan niet.
Ja, is dat echt op je hart gedrukt dat je er niks over mag zeggen?
Nee, nou, dat is niet per se op mijn hart gedrukt, maar er is wel al eerder, eigenlijk toen we het eerste gesprek al hadden, is me wel gevraagd door te zeggen van, hey, laten we dit...
Niks tegen Nieuw Petersen zeggen.
Ja, vooral niet tegen Nieuw Petersen zeggen. Nee, want toen hebben ze gezegd, weet je, er zijn bijvoorbeeld ook andere kandidaten voor geweest. Er zijn mensen die hebben daarvoor gesolliciteerd of wat dan ook. En ja, dat vinden we dan niet netjes als dat uitkomt. Hè. Die willen we bijvoorbeeld eerst zelf op de hoogte brengen of wat dan ook. Ja, en daar bouw je iets op. En ik vind, ja, dat is voor mij echt heel simpel. Als je dan afspraken daarover maakt om erover niet naar buiten te treden, ja, dan moet je dat ook niet doen. En dan vind ik dit, hè, dan vind ik, dan kun je wel zeggen dat je eruit bent. Ik bedoel, ja, mensen luisteren hier ook naar en die willen dan ook iets. Ik bedoel, dan zou het ook saai zijn als ik nu zou zeggen, nee, er is niks. En dan komt er overmorgen bij wijze van spreken ineens nieuws. Maar ik vind het dan nu niet netjes om dat nu naar buiten te brengen.
Oké, maar je verwacht wel echt komende week al misschien?
Dat verwacht ik wel, ja.
Ja, oké. En is dat dan wel voor korte, voor een jaar of is het echt voor een langere periode?
Komt er nu toch nog die ronde van ja-nee of niet?
Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Juist, omdat je voor mij nu ook een traject in was gegaan bij NAC, weet je. Ook voor een langere periode toen je er begon.
Ja,
toch?
Ja, nee, dit gaat, ik ga nu voor 2 jaar tekenen.
Oké, ja, dus ongeveer hetzelfde, toch? Ja, wel in ieder geval...
Nee, maar dat is ook wel... Kijk, dat is wat ik bedoel. Kijk, ik heb nu goede gesprekken gehad. Ik heb daar echt een supergoed gevoel bij gekregen. En die mensen hebben blijkbaar bij mij ook een heel goed gevoel gekregen. Ja, dan moet je ook, als je het gevoel hebt dat allemaal perfect is, dat het gewoon letterlijk goed voelt dus, dan ga je niet verbinden voor een jaar bijvoorbeeld. Ik bedoel, die intentie die is er sowieso voor langer. Maar goed, onderweg, dat is ook voetbal. Weet je nooit wat er gebeurt. Hè? Dus heb ik het uiteindelijk naar mijn zin daar? Vindt die club het wel leuker dat ik er werk? Gaan er misschien mensen waarmee ik nu het idee heb dat ik daarmee heel goed kan gaan samenwerken, gaan die daar over 1 of over 2 seizoenen nog steeds zijn? Dat is altijd maar de vraag. Maar ik vind altijd wel, als je ergens aan verbindt, tenminste, ja, zo vind ik dat ik het moet doen, dan is het wel voor een langere periode. Ik wil niet over 3-4 maanden denken van, hey, wat gaat nu weer mijn vervolgstap zijn? Dan zou dit niet de goede keuze zijn, denk ik ook.
Ik zat laatst, hadden we het in de podcast over die contracten van Alan Pardew en David Moyes, die allebei voor mij voor 7 jaar tekenden. En allebei voor mij max 2 jaar hebben gehaald.
Ja.
Maar, dus ja, je weet het ook niet in de voetballerij. Maar 2 jaar is een goede start. Even kijken. We moeten natuurlijk proberen wel alle vragen te beantwoorden. Jelle Terouwlaar, iemand waarmee je hebt samengewerkt bij NAC, vertrekt nu naar een Belgische topclub. Vind je deze move verrassend, wil Floor weten?
Nee, absoluut niet. Omdat ik Jelle gewoon de absoluut allerbeste keeperstrainer vind waar ik ooit mee heb samengewerkt.
Oh jeetje.
Ja, nee, dat is gewoon... en dat zeg ik niet omdat ik ook persoonlijk goed met hem klikte of omdat het nog een ex-collega is of zo. Maar Jelle heeft gewoon 2 echt hele grote kwaliteiten. En dat zou eigenlijk iedere coach moeten hebben, vind ik. Dat is 1, ik vind hem vakinhoudelijk echt weergeloos goed. Absoluut innovatieve, vernieuwende kijk op hoe je keepers moet ontwikkelen, met heel veel aandacht voor het individu, met beelden bekijken, met plannen maken met spelers. Echt werkelijk elke dag intensief contact over wat er beter kan. Wat ik zeg aan de hand van een plan, maar ook aan de hand van, ja, wat ik net al zeg, daar val ik in herhaling, maar met videobeelden, met confronteren op het veld, met, ja, wat ik ook al net zeg, vernieuwende oefenstof. Heel erg. Hele duidelijke visie. En twee, en trouwens niet in die volgorde, maar wat hij ook heel erg heeft, is dat het gewoon een heel fijn mens is. Betrouwbaar, goed voor de sfeer, hele goede humor. Ja, en gewoon echt een teamspeler. En dat is eigenlijk misschien wel belangrijker dan dat hij vakkennis heeft, trouwens.
Maar dat bedoel ik dan niet denigreren nu naar NAC toe of zo. Maar als hij zo goed is. Kijk, hij gaat nu naar, zeg maar, naar het Ajax, PSV of Feyenoord. Of tegenwoordig moet je ook AZ zeggen. Hè, van België. Ja. Een absolute topclub. Misschien wel de grootste club in België. Ja. Hebben ze zitten slapen in de Nederlandse top? Of hoe zit dat dan, denk je?
Ja, dan concludeer jij dat hij daar geen gesprekken heeft gehad. En ik ga nu niet zeggen dat hij die wel heeft gehad.
Ik bedoel meer dat
die maar dan uiteindelijk moet het zijn. Kijk, als ze voor hetzelfde geld hebben, die top 4 clubs in Nederland, hebben die gewoon een supergoede keepers trainen. En zeggen zij, nou ja, we hebben goede verhalen over Jelle Trouwelaar gehoord. Maar we hebben er nu eentje, die past ook heel dat goed bij ons. Of die is complementair. Kijk, ik geloof zelf bijvoorbeeld heel erg in een complementaire staf. Maar misschien hebben clubs overwogen om Jelle niet te bellen of niet met hem in gesprek te gaan. Omdat ze vinden dat hij niet complementair is aan andere mensen in de staf. Ik weet het niet. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik denk dat hij bij iedere club in Nederland gewoon heel goed zou passen. Maar dat is wat ik van de buitenkant hun zou kunnen adviseren.
Ja. Oké.
Okay. Nou, ik denk dus serieus dat hij gewoon... kijk, Frans Hoek werd afgelopen jaren echt een beetje gezien als, zeg maar, de man op keepersgebied in Nederland. Ik denk serieus dat Jelle Trouwelaar voor de komende 20 jaar gewoon het gezicht gaat zijn voor de opleiding van Nederlandse keeperstrainers, opleiding van Nederlandse keepers, et cetera. Dat denk ik echt.
Oké. Okay. Maar ideaal gezien werk je dus over 5 tot 10 jaar met hem samen?
Ja, dan heb ik het heel goed gedaan. Want ik heb de overtuiging dat hij in de absolute top gaat werken. Dus Europese top bedoel ik daarmee. Okay. En als ik over een aantal jaren inderdaad met hem samenwerk, dan zou dat betekenen dat ik ook actief ben.
Ja.
Dus dat zou mooi zijn.
Oké, heel goed. Daarop voortborduren. Dat Maurits wil weten, waar zie je jezelf over 5 jaar?
Poeh. Ja, dan komt er weer zo'n cliché dat ook altijd iedereen zegt, in de voetballerij kun je niet plannen en kun je niet vooruitkijken. Ja. Nou, ik hoop dan, je mag ook wel echt wel een beetje ambitieus zijn. Ik hoop dan wel hoofdtrainer zijn in de Eredivisie. Maar dat zal...
Ja, maar je hebt ooit gezegd, je ultieme droom is bij een wedstrijd op de bank zitten waar je de Champions League hymne hoort, toch?
Ja, dan...
Nee, maar dat hoeft niet binnen nu en 5 jaar, maar dat is de ultieme droom, toch?
Ja, dat zou wel echt prachtig. Ja, er is één ding, dat zou ik echt het allermooiste vinden... En dat is met het Nederlands elftal succes boeken. Waardoor zeg maar gewoon het hele land trots wordt. Dus dat, als dat ooit zou kunnen, hè, dat je op wat voor manier ook betrokken
dat is
bent.
Hoger,
ja, omdat, ja. Dat iets, omdat dat iets is voor het hele land. En als dat zou kunnen, dat je, ik zie dat zo voor me, hè, dat je dan ergens een EK of een WK speelt, dat je dan terugkomt in Amsterdam. En dat dan daar met een rondvaart en dat soort dingen. Ja, en als je al die mensen, die ik bedoel, laatst had natuurlijk... Hè, de NOS die zond dan van het EK 88 weer uit. Hè, de wedstrijden, ja. Maar ook de sfeerbeelden van rondom die wedstrijden. Maar vooral ook van de huldiging daarna toen ze Europees kampioen waren geworden. Ja, als ik dat soort dingen zie, dan denk ik... Ja, dat overstijgt namelijk ook nog wel echt dat het per se met één club te maken heeft. Dat overstijgt voor mij echt alles. Maar als je het hebt over clubniveau inderdaad. Ja, als ik dan ooit een keer op de bank zit en ik hoor die tune van de Champions League. Om daar weer even naar terug te gaan. Ja, maar ook, dan denk ik wel, wauw.
Maar hoofdtrainer in de Champions League wedstrijd of assistent op een EK bij Oranje?
Nee, dan zou ik wel liever hoofdtrainer zijn in de Champions League.
Ja, oké. Okay.
Maar als ik dan weer hoofdtrainer zijn in de Champions League of succes bereiken als assistent en daardoor een heel land trots maken, dan zou ik even de tweede kiezen.
Oké, okay. Heel goed. Goeie vraag van Maurits. Ja. Even kijken. Zijn er clubs in de Eredivisie waar je met jaloezie naar kijkt? Naar het beleid, ook met betrekking tot de bestuurlijke graftombe in Breda, dat zegt Tjeerd.
Ja, maar nooit met jaloezie. Maar er zijn natuurlijk wel een paar clubs, ja, die hebben het gewoon heel goed voor elkaar. En daar heerst ook rust. En kijk, er zijn denk ik een paar, zo kun je de clubs ongeveer verdelen. Je hebt een beetje, zeg maar, de type volksclubs, hè? En je hebt...
Maar daar is het nooit rustig, toch?
Nee, exact. En daar is het, nou ja, niet nooit, maar daar is het wat vaker onrustig. En je hebt misschien wat meer de beleidsclubs. En ze hebben allebei voor- en nadelen. Want de volksclubs zijn vaak mooi om voor te werken. Hè, want er is veel beleving en ze trekken supporters aan. En ze hebben vaak mooie sfeervolle stadions. En er gebeurt van alles. En iedereen wil erbij horen. En ze hebben vaak klassieke shirts en hè, dat allemaal. Ja, en het nadeel is ja, dat er vaak inderdaad onrust is. En dat er mensen worden ontslagen. Of nou, dat het niet goed gaat. Dat er... financiële problemen zijn of wat dan ook. Ja, en de beleidsclubs, ja, die hebben de mooie dingen als zijnde dat het, ja, hè, dat er vaak een goede visie wordt gevoerd, dat ze vaak één lijn aanhouden, dat je van de buitenkant denkt, nou ja, die trainer die past daar wel, of ja, nu weten ze toch weer ergens creatieve spelen los te weken. Nou, dat is wel weer knap hoe ze dat voor elkaar krijgen, dat ze met, hè, bijvoorbeeld met een relatief klein budget, dat ze toch goede resultaten halen. Nou, het nadeel is vaak weer dat die clubs, ja, bijvoorbeeld minder supporters hebben, of nou ja, minder groot gevuld stadion, of dat de supporters wat minder trouw zijn, of nou, noem maar wat op. Dus ja, dus, ja daarom...
Maar als je naar de Eredivisie kijkt, wat voor clubs spreek je dan aan? Want ja, die volksclubs, dat is weet je, wat opportunistischer qua beleid en toch hoe er... nou, daar is het eigenlijk nooit rustig wat we net bespreken.
Ja, nou, kijk, laat ik bijvoorbeeld twee voorbeelden geven van volksclubs. Dan denk ik bijvoorbeeld aan NAC of aan Feyenoord.
Ja.
En als ik denk aan beleidsclubs, nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan AZ of aan Heracles Almelo bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn wel clubs hè, die over het algemeen vaak waar het wat rustiger is. Ja, die over een langere periode vaak dezelfde mensen ook daar hebben. Die als ook een keer iemand vertrekt... Vaak trouwens vanwege successen, of omdat ze worden weggekocht of zo. Hè. Dan hebben ze vaak weer snel iemand klaarstaan of intern hebben opgeleid. Of dat, omdat ze al weten, extern, nou, daar zit iemand die ons, zou kunnen, die ons dan weer zou kunnen verder helpen. Zo nemen we die. Hè, dus die zijn vaak goed voorbereid, ook vooral voor lange termijn. En daar zit vooral het verschil, denk ik, tussen heel erg korte termijn en lange termijn denken. Dus heel erg duurzaam aan de ene kant als lange termijn. Of heel erg opportunistisch op de korte termijn.
Ja. Stefan wil weten, wat voor een type voetballer was je zelf?
Nou, ik weet niet of dat of het zinvol is van deze tijd om die aan te besteden, maar ik was een middenvelder die ja, die het wel moest hebben van ja, zeg maar van zijn technische vaardigheden, maar wel een stukje van zijn loopvermogen. Ik was vooral een slimme speler, denk ik. En dan heb ik het over positie kiezen of herkennen waar de tweede bal gaat vallen of dat soort zaken. Maar ja, weet je, eigenlijk is alle tijd die ik over praat is eigenlijk, eigenlijk al te veel, want mijn carrière, die heeft nooit verder gereden.
Voel je jezelf nog eigenlijk, of niet?
Nee, nu echt helemaal niet. Dat vind ik eigenlijk wel hartstikke jammer, hoor, want kijk, echt op het veld, dat gaat bijna niet, maar wat ik bijvoorbeeld altijd met heel veel plezier nog heb gedaan, was in de zaal voetballen. Alleen, ja, zeker als je bij een eerste elftal komt, dan zijn vaak de dagen en de uren dusdanig lang, intensief, maar ook heel erg lastig om in te delen, omdat het speelschema vaak heel erg... ja, dynamisch is. Hè. Dus nou, soms heb je een dubbel programma met door de weeks. Nou, in de KKD speelde dan vaak op vrijdag, maar bijvoorbeeld ook wel eens op maandag en een enkele keer op zaterdag of op zondag. Nou, en speel je of train je bij een club in de Eredivisie, ja, dan kan het echt op zaterdag, zondag zijn en ook soms op vrijdag. Dus ja, dat is wel echt heel erg jammer. Ja, ik mis dat wel heel erg, omdat zelf voetbal toch altijd wel heel erg, ja, dat is wel heel erg leuk natuurlijk.
Wat is de laatste keer dat je hebt gevoetbald? Zeg maar in clubverband?
Op het veld dus?
Of is dat echt... Nou ja, of in de zaal. Ik weet niet. Of speelde je gewoon met vrienden in de zaal?
Ja, met vrienden speelde ik in de zaal. Of bij NAC bijvoorbeeld. Toen ik nog in de jeugdopleiding werkte. Dan deden we bijvoorbeeld wel eens met trainers onderling. Dan gingen we onderling spelen. Of dan nodigden we een teampje uit die daar in de buurt. Uit Breda bijvoorbeeld. En dan gingen we daar met de trainers tegen dat andere teampje in de zaal spelen. En op het veld was mijn laatste avontuur bij de amateurs van PSV. Dus toen ik jeugdtrainer was bij PSV nog. Toen speelde ik daar bij de amateurtak van PSV. En in dat seizoen promoveerden we van de tweede naar de eerste klasse. Toen was hoofdklasse nog het hoogste niveau. Of voor amateurs. Zo. Dus dat was uiteindelijk promoveerden we toen naar het ene hoogste niveau. Dus dat zou nu zeg maar derde divisie zijn.
Netjes.
Ja,
nou, goed niveau.
Ja, dat was prima niveau.
Ja, even kijken. Mart wil weten. Hoe kijk je tegen de hele discussies aan van 20 clubs in de Eredivisie en 14 clubs in de KKD? Ja, we hebben jouw mening er nog niet over gehoord, Willem. Ja, heel Nederland heeft zijn mening al gegeven.
Ik weet niet of ik er te veel van over moet zeggen. Want dan, als ik ook naar naar de Mannen van de Koch podcast luister, dan komt daarna nog... Dan stroomt de inbox vol met kritiek volgens mij op de mening die je hebt.
Nee, nou, dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Dat Thomas Verhaar natuurlijk heeft zijn mening gegeven op wat sites. En dat Mike Snoei, trainer van de Graafschap, toch wel echt een aardig boos appje stuurde naar, naar Thomas Vaar.
Ja. Ja, maar volgens mij leven we in een vrij land waarin iedereen zijn mening mag hebben. Zeker. En ik geloof namelijk totaal niet in dat er een complot zou zijn. Dus ik geloof wel dat het enorm teleurstellend kan zijn voor bepaalde clubs. En dan denk ik echt vooral aan Cambuur inderdaad. Ik kan me die woede nog veel beter voorstellen dan de Graafschap bijvoorbeeld. Omdat die echt op een... voor mijn gevoel wel echt onoverbrugbare afstand stonden. Maar ik heb bijvoorbeeld continu het idee geopperd om aan de ene kant, daar hebben we het al een keer over gehad ook, maar goed, dat weten de luisteraars niet, ik zal het even kort uitleggen, is ja, dat je de competitie aan de ene kant als niet uitgespeeld en dus ook niet afgerond verklaart, maar dat je wel het nieuwe seizoen ingaat met toch bepaalde waardes die dit seizoen behaald zijn. Dus aan de ene kant zeg je nu, nu is het niet afgerond, maar om toch de resultaten van dit seizoen niet helemaal weg te strepen, start je bijvoorbeeld met het puntenaantal volgend seizoen waar je nu mee bent geëindigd. Ja, en dat je dan voor het Europees voetbal, dat je daar een keuze moet maken. En dat dan bijvoorbeeld nu de UEFA dan ook de KNVB adviseert om dan de huidige ranglijst, zeg maar, als vertrekpunt te nemen. Ja, dat is dan zo. Ik bedoel, anders ga je een jaar niet Europees voetballen. Nou, ik denk dat wij als Nederlands voetbal ons niet kunnen veroorloven om een jaar niet deel te nemen. Dus ik had dat een hele goede optie gevonden. En ik besef me ook dat het wel weer een hele Nederlandse gedachte, omdat het wel weer heel erg is om te polderen. En wat de KNVB nu heeft gedaan, is uiteindelijk gewoon een beslissing nemen. En die pakt niet voor iedereen goed uit. En waar het denk ik fout is gegaan, is dat er niet genoeg openheid is gegeven. Dus dat zit hem echt in de communicatie over wat nu precies de te volgen lijn is, over hoe zij de beslissing gaan nemen. Als ze dat namelijk hadden gedaan, dan zie je nog steeds dat er mensen teleurgesteld zijn. Alleen dan hadden mensen wel duidelijker geweten dat bijvoorbeeld die hele stemming, wat daarvan het belang was geweest. En dat hebben nu heel veel clubs of onderschat of niet geweten of wat dan ook. Ja, en dat kun je ze wel kwalijk nemen, dat ze denk ik gewoon veel eerder een statement hadden moeten maken, op hun website hadden moeten delen voor het grote publiek. Maar zeker moeten communiceren naar de clubs die erbij betrokken waren, dus eigenlijk alle betaald voetbalclubs in Nederland. Ja jongens, hier staan we nu, daar gaan we naartoe en dit is de route daar naartoe. En dat gaat dan zus en zo uitzien. Dus wees erop voorbereid. Punt. En niet anders.
Ja. En jij moet natuurlijk ook nog officieel je diploma ontvangen, hè, van de KNVB. Dus je kan ook niet te hard zijn in je oordeel.
Nee, maar dat heeft daar wat mij betreft niks mee te maken. Ik bedoel, wat ik net zeg, we leven in een vrij land waar iedereen iets mag vinden. En ik zeg niet dat er slechte mensen bij de KNVB werken. Of dat ze, ik bedoel, ik veroordeel ze niet op hoe ze zijn als mens. Ik denk alleen wel dat zeg maar, hoe het hele proces nu verlopen is, dat anders had gekund en misschien wel beter. Maar ja, ik denk als zij nu daarop terugkijken, dat ze dat zelf ook wel zullen vinden. Want ik denk niet dat ze nu thuis zitten en denken, nou, dit is eventjes lekker soepeltjes verlopen allemaal. Dus ja, en als je daar niet over mag praten, dan kunnen we net zo goed allemaal mee ophouden, denk ik, in Nederland.
Nee, maar ik denk dat het, weet je, daarmee snij je ook precies, zeg maar, het juiste onderwerp aan. Weet je, het gaat ook om de communicatie. Hoe je tot bepaalde keuzes komt, weet je, het zal, maar de clubs daarin meenemen. Vooraf, maar ook achteraf, er ook zijn voor clubs. Als ze in gesprek willen, nog wat meer uitleg willen hebben. En dat zal niet altijd op de meest vriendelijke manier gaan. Maar ja, dat moet maar, weet je. Je bent directie van het betaalde voetbal. Je bent daarvoor ooit in dienst getreden dat je de keuzes moet maken. Niemand had ooit geweten dat we een last zouden hebben van een pandemie. Maar dan ben je wel, dan ben je met z'n tweeën wel eindverantwoordelijk daarvoor. En dan vind ik dat daar schort het gewoon heel erg aan. Ik denk dat ook al als ik dat iedereen hoor, daarover is het, iedereen kan wel, de een wat beter dan de ander leven met de beslissing. Ook wat jij ook zegt, hè, wat mensen in de media zeggen, of dat ze gewoon off the record zeggen, is ook een wereld van verschil. Het speelt ook mee, zeg maar, naar buiten toe, hè, naar je fans en naar je spelers en dat soort dingen. Maar het gaat vooral heel erg over hoe iedereen heeft echt gewoon heel oneerlijk gevoel vanuit hoe de KNVB te werk is gegaan. Dat is het meer. Los van de beslissing, maar gewoon hoe het allemaal tot stand is gekomen. En ik denk dat Dat gewoon heel, heel vervelend is.
Ja, dat is een spijker op zijn kop, denk ik. En wat ook wel belangrijk is om te weten, dat er...
Maar we zijn nog steeds niet wat jouw voorkeur heeft. Oh ja, je voorkeur is dus gewoon 18-20 houden. En dan gewoon wel meenemen wat ze dit jaar bereikt hebben.
Nou ja, kijk, en dan ga ik er eventjes vanuit dat, dus dan vertrouw ik de mensen van de KNVB en de mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan, dat ze zeggen, ja, maar in overleg met de burgemeesters en met nog een paar andere invalshoeken, blijkt dat gewoon een eredivisie met 20 gewoon hartstikke lastig is. En,
ja, ik denk dat het dus niet zo is. Maar dat is, zal ik morgen ook bij FC, of vandaag, als je deze podcast hoort, ook in de live show gaan roepen. Kijk, ik ben ook een beetje gaan bellen. Maar er is een enorme lobby gaande in Nederland om het profvoetbal al naar voren te halen. Zeg maar, het staat nu 1 september. Maar die lobby is er nu natuurlijk mee bezig dat ze het al eerder mee kunnen beginnen. Omdat alles wordt versoepeld. Maar eigenlijk, nou, niet eigenlijk alles behalve het voetbal. Maar er gaan natuurlijk best wel veel dingen al gebeuren. Dus en in die wetenschap zeggen best wel veel mensen, best wel veel stakeholders. Maar mochten wij nou eerder beginnen, dan is het toch helemaal niet zo gek als we dan zo lang de tijd hebben om te kijken naar 20 clubs.
Nee, maar dat is het hem dus. Kijk, wij hebben nu afgelopen week van minister-president Rutte hebben we een stappenplan te horen gekregen over hoe het eruit gaat zien. Eigenlijk in de meest ideale situatie. En ik denk, maar dat is puur een gevoel en laat ik echt benadrukken dat ik absoluut geen expert ben.
Je bent geen viroloog?
Nee, ik ben een van die mensen die dat beweert dat hij absoluut geen viroloog is. Nee, maar dat is echt een gevoel dat ik denk, nou ja, ik vind het een tamelijk ambitieus plan, waarmee ik heel erg goed begrijp dat je mensen de hoop wilt geven. Ik moet dat allemaal nog maar zien of dat gaat lopen. En kijk, wat ik nog wel zie gebeuren is dat het nu in de zomermaanden en de komende weken, maanden, dat er misschien nog wel redelijk goed uitziet. Alleen, ja, ik verwacht dat er op den duur echt wel weer een keer een lastige periode aan gaat komen. Wat je eigenlijk bijvoorbeeld, ik zat nu net bijvoorbeeld, dus nu net is zondag, nieuws te kijken dat er bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea bijvoorbeeld in een hele korte tijd ineens best wel weer veel nieuwe besmettingen
zijn. De tweede golf.
Ja, terwijl ze daar toch heel erg ook zweren bij het testen en dan monitoren waar dan de besmettingen vandaan komen, et cetera. Maar zelfs daar grijpt het dan toch weer een relatief korte tijd heel snel om zich heen. Dan denk ik, ja, waarom zou dat hier niet gebeuren? Dat zou hetzelfde zijn als dat we toen het in China was, dat we dachten, kom niet naar Europa. En toen het in Italië was, dat we dachten, ja, maar het komt niet in Nederland. Weet je, dus dat zou hetzelfde zijn als dat er nu landen zijn waar ja, weer zaken toch weer terugkomen of weer opspelen. Dan zou het natuurlijk gek zijn om te denken dat het bij ons niet zo is. Dus dat is eigenlijk vooral de boerse, misschien voor mij logische theorie erachter. Maar daarom vind ik het lastig om daar beleid op te maken, want dan komen we terug op die 20 clubs. Weet je, dat is een mooie gedachte om te denken, ja, maar we gaan nu lobbyen om eerder te beginnen. Ja, en waarom gaan we dan ineens met 20 clubs spelen? Ja, ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik tegenstander ben, maar ik heb er gewoon te weinig verstand van om nu te kunnen zeggen, ja, je moet met 20 spelen of met 18 of wat dan ook. Ja, ik heb er nou gewoon niet genoeg in verdiept, dus.
Bas zegt, nou, Bas begint eerst met voetbal. Dat is het leven van Willem Wijs. Maar zijn er eigenlijk nog wel andere dingen in het leven van Willem Wijs? Series, podcast, muziek, koken.
Ja, en eigenlijk best wel, ja, nu sowieso heel veel andere dingen in deze periode. Maar eigenlijk van al die dingen die nu gesuggereerd worden, van alles eigenlijk wel wat. Dus ik heb normaal bedoel ik als er voetbal is en als ik een baan heb in het voetbal, dan heb ik dus relatief weinig tijd om bijvoorbeeld te koken, terwijl ik dat eigenlijk zo af en toe best wel leuk vind.
Ongelukkig. Ja, wat is de specialiteit?
Pool chicken is mijn vriendin heel erg fan van. Dus die is wel goed in
pool chicken.
Pool chicken,
okay.
Ja, met een beetje curry. Dat
maar
soort dingen.
Kan je daar ook dan, want je gooit ook wel eens trainingen zeg maar op Twitter en zo. Hè, achter de schermen, hoe dat allemaal tot stand komt en dat soort dingen. Maar is dat niet een keer gewoon dat je dat zo even je telefoontje neerzet in de keuken. Ja. En dat je dan even uitlegt hoe de pool chicken van Willem Wijs tot stand komt.
Dan weet ik niet of dat moet. Maar als er echt positieve reacties komen, wil ik het recept wel delen. Want het staat gewoon ergens op internet. Het zit hem eigenlijk in heel veel dingen. Kijk, ik geloof heel erg gewoon in de kwaliteit van leven. En in de kwaliteit van leven, daarmee bedoel ik dat eigenlijk wat je doet rondom het voetbal. Voetbal moet ook wel kwaliteit zijn, in de zin van dat je keuzes maakt voor de plek waar je dan bent op dat moment. En eigenlijk alles dat je niet met voetbal bezig bent, dan heb ik het over vakanties of over wat je doet in je vrije tijd. Bijvoorbeeld gezellig samen een filmpje pakken of op een vrije dag ontbijten in de stad of even lekker lunchen of lekker winkelen. Of inderdaad series kijken, podcast luisteren in de auto. Of luisterboeken in de auto, wat ik heel erg mensen kan aanraden. Ik vind dat echt top, zeker als je lang in de auto zit. Ja, dat heeft voor mij allemaal te maken met de kwaliteit.
Maar wat
van
zijn
leven.
Dan echt dingen die je kan zeggen, die definiëren Willem Wijs als persoon? Nou, je hebt het koken al gezegd, pool chicken, dat is je specialiteit, ja, maar
dat,
andere
dat
dingen?
Dat definieert niet Willem Wijs als persoon.
Nee, het definieert jou in de keuken.
Muziek eigenlijk bijvoorbeeld heel breed. Dus eigenlijk van zeg maar wat er nu actueel is naar bijvoorbeeld mijn vader die draaide vroeger toen hij op zondagochtend altijd voor ons het ontbijt ging maken. Bijvoorbeeld altijd Dire Straits en R.E.M. bijvoorbeeld. Nou, dat luister ik daardoor ook bijvoorbeeld nu. En dat is eigenlijk echt heel, ik geniet wel van heel veel soorten muziek. En ja, series op Netflix staan natuurlijk, staan heel veel goede series op en films.
Wat is de beste serie?
Ja, dat kan ik niet zeggen, maar ik vind The Bridge top, ik vind Homeland top. We zitten nu in Fauda, ik heb The Spy gezien. Ik heb er...
Ozark?
Ozark heb ik ook gezien. Nieuw seizoen nog niet trouwens. Maar ook dan weer, zeg maar, de Amerikaanse documentaires. Nee, nieuw seizoen nog niet gezien. Maar dat is ook omdat bijvoorbeeld... Kijk, Michael Jordan bijvoorbeeld ben ik ook nog even aan het opsparen. Zodat hij straks in één keer dat ik alles achter elkaar kan gaan kijken. En,
10 afleveringen.
Okay. Nou ja, en wat ik zeg, de Amerikaanse documentaires over Don't Fuck With The Cats, bijvoorbeeld, dat soort zaken. Ja. Die volg ik ook. En, dus,
ben je meer een kijker of een lezer?
Wel meer kijker. En ik vind eigenlijk lezen hartstikke interessant. Alleen, ik vind dat... ik word daar vaak heel slaperig van. Als ik op de bank zou doen, dan val ik snel in slaap. Dus wat ik eigenlijk voor kies is, als ik interessante boeken heb, en die zijn er nogal wat, luister ik die bijvoorbeeld bij voorkeur in de auto, wat ik net al zeg. En bijvoorbeeld VI Pro, en dan shout-out naar Pieter en zijn mannen. Ja, dat geeft dan een stukje verdieping en ook soms een stukje actualiteit. Dus ja, dat is dan weer wat meer richting trainers. Dus dan kijk ik meer naar carrière. Dus ik probeer zakelijk en privé probeer ik gewoon dingen te zoeken die me verrijken en die weer wat bijdragen. Dus wat ik zeg, dat is voor mij kwaliteit van leven. Dat je daadwerkelijk op zoek gaat naar dingen die echt iets toevoegen, zeg maar.
Maar ik vind het wel mooi. Ja, VI Pro is natuurlijk een heel goed tip, maar ik heb het al een paar keer gezet. The Athletic. Ik weet niet of je lid bent, maar ik zou absoluut, als ik jou was, Willem, toch wel lid gaan worden. The Athletic is niet altijd zo diepgaand als VI Pro, maar hebben echt waanzinnig mooie verhalen. En nogmaals, voor alle luisteraars die zeggen, word je gesponsord door The Athletic? Nee. Maar dat wil ik best doen, hoor. Als de Athletic belt, wil je nog een paar keer verhalen verkondigen in deze podcast over de Athletic, dan wil ik dat zeker doen. Nee, maar dat is echt een tip, Willem.
Dus, staat genoteerd.
Wat wil ik? Ik wil er even bij zeggen. Jij appte natuurlijk van de week over de Core podcast. En dat ging over besprekingen. Dat hadden we besproken vorige week, hè? Wedstrijdbesprekingen. Ja. Denk je dat er ook al zoiets mogelijk is, hè? Want dit zijn dan drie voetballers die het over de voetballerij hebben. Dat je bijvoorbeeld met twee andere trainers een podcast opneemt? Of is dat echt wel echt iets anders? Dat trainers dat doen?
Nou, het is sowieso iets anders. Maar in deze tijd zou ik zeggen, waarom niet? Maar ik vind het anders, omdat ik denk dat trainers over het algemeen minder tijd hebben dan voetballers. Dus dat maakt het al een pakje zien een stuk lastiger. En omdat ik ook wel heel erg vind dat je als trainer kun je misschien nog wel wat minder dingen zeggen ook. Je kunt misschien iets minder uitgesproken zijn. Omdat ik gewoon het gevoel heb dat het anders weer sneller ook tegen je wordt gebruikt. Dus dat is ook wel een argument misschien om er in ieder geval op zijn minst over te twijfelen of je het wel moet doen. En wat ik ook wel vind waar je heel erg mee moet oppassen. En dat sluit een beetje aan op bijvoorbeeld dat Verbeek volgens mij toen trainer was van Twente, maar ook analyses gaf over tegenstanders of zo. En dan krijg je natuurlijk wel heel snel de situatie dat ze zeggen, ja, maar moet jij niet gewoon met je club bezig zijn? En voor voetballers is dat anders. En dat komt weer een beetje terug op punt 1 wat ik net zeg. Ja, die hebben gewoon wat meer tijd. Dus ja, niemand vindt het gek als een voetballer in zijn vrije tijd een podcast opneemt. Terwijl een trainer heeft al heel weinig vrije tijd. En als je die vrije tijd ook niks hebt benut om dat soort dingen te doen. En hoe je het ook bent of keert, als je dan een podcast gaat opnemen, ja, dan moet je ook wel iets zinnigs zeggen. En dan ontkom je er ook niet aan dat je af en toe de grenzen gaat opzoeken en tegen randje gaat aanschuren. Ja, en is dat handig ook? Dat is de vraag. Maar ja, weet je, voor hetzelfde geld hebben we dit gesprek over 2 jaar. En is het er al?
Iemand moet de eerste zijn, hè?
Dat. En waar ik in ieder geval wel in geloof, is als je wat meer... misschien iets formeler zou maken. Kijk, de Core podcast is ook gewoon slap ouwe hoeren en kleedkamer humor. En ik vind dat top, want ik kan daarvan genieten. Alleen voor trainers zouden we dan misschien een iets andere insteek kunnen hebben. In de zin van, dat je bijvoorbeeld zoiets als de Athletic of zoiets als VI Pro bijvoorbeeld, dat je wat meer dan de verdieping ingaat. Dat zou wel kunnen.
Oké, ja, heel goed. Staat genoteerd over 2 jaar.
Ik ben benieuwd.
Wie
het aandurft verder.
Ja, en... ik vind dit toch wel echt een fantastische vraag. Carl wil weten, als er ooit weer reclames komen van echte boter, kunnen we jou dan opgeven met Peter Jubala?
Opgeven kan altijd.
Carl, ja, voor de mensen, ja, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat echte boter is. Er waren vroeger reclames en toen zetten ze altijd twee kemphanen weer aan tafel. Volgens mij de meest bekende die ik voor me zie is van Rudy Vuller en Frank Rijkaard. Toen na het WK 1990. Voor mij moet ik dat even... Ik ga dat even nog opzoeken. Maar voor mij hebben ze die ooit weer gewoon voor zo'n reclame bij elkaar gezet. In badjassen aan de tafel.
Dit is dus framing. Dus dit is...
Oh, vertel.
Nou ja, dit is dus
Carl moet nu goed opletten, hoor.
Ja, nu krijgt hij even een antwoord ook. Nee, maar dit is dus wat er ontstaat in de media of misschien ook wel door personen zelf, hè, door mij of door Peter. Kijk, de situatie is feitelijk gezien niet anders dan dat er een nieuwe trainer komt bij NAC en die zegt, ja, ik wil niet met iemand samenwerken. Maar dat heeft niks te maken wellicht met iemands kwaliteit of met iemands persoonlijkheid. Maar dat zijn een beetje de ongeschreven wetten van het voetbal. Er zijn vaak dan mensen die in de oude staf zitten, zeg maar. Ja, die gaan dan verdwijnen. Dat is eigenlijk feitelijk gezien wat er gebeurd is. Dus er zullen nu heel veel mensen zijn die denken dat ik een pleurishekel heb aan Peter Hyballa of dat Peter Hyballa mijn bloed kan drinken.
Maar hoe is dat bij jou?
Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, ik zal niet zeggen dat ik heel erg enthousiast was over zijn beslissing uiteindelijk om niet met mij te willen samenwerken. Maar vanuit professioneel oogpunt en wetende hoe het vaak gaat in de voetballerij, was ik er ook weer niet totaal door verrast. Kijk, ik vond het misschien vooral vanuit de club, had ik het misschien verwacht dat ze het anders zouden oplossen. Omdat ik voor mijn gevoel ook de club wel heb geholpen in de tijd dat het even lastig was. He, dus op het moment dat er geen hoofdtrainer was en dat de club in de fik stond, heb ik met relatief weinig, of eigenlijk nul ervaring op dat niveau, heb ik wel gezegd, nou, oké, ik ga het wel doen. En dat was dus niet, waar we het net eerder over hadden, een beleidsclub waar altijd alles rustig is. Nee, dat was dus een club die zeg maar bij uitstek een volksclub is. Waar ik trouwens nogmaals bij wil benadrukken dat ik er absoluut geen spijt van heb gehad. Maar ja, toen dat uiteindelijk dan dat gesprek kwam, ja, toen dacht ik wel, ja, dat hadden ze misschien anders dan kunnen doen. Maar goed, daar is inmiddels meer dan genoeg over gezegd. Maar om het af te ronden, dit verhaal. Ja, het is dus niet zo dat wij slaand door een kamer zouden gaan als we zouden worden opgesloten in een kamertje. Tenminste, van mijn gevoel is dat niet. Ik vind alleen wel dat er op een gegeven moment zijn er uitspraken gedaan over, ook in de media, hè, van door Peter dan in dit geval. Van, ja, het is hier geen praatclub of het is hier niet de Willem Wijsshow. Ja, nee, maar weet je, dat was voor mij niet de intentie. Hè. Ik bedoel, daar heb ik er nooit om gevraagd. Okay. Het was een beetje misschien extra olie op het vuur. Wat misschien niet
want jullie kenden elkaar daarvoor wel, toch? Het is niet dat jullie elkaar niet kennen.
Ja, dan kan ik heel flauw zijn. Kan ik weer zeggen, ja, wat is kennen? Maar inderdaad, dat is, ik denk niet dat we een hele persoonlijke, echte, ik bedoel, we waren geen vrienden of zo. Hè? Ik bedoel,
nee.
Maar we kenden elkaar inderdaad van appcontact, van af en toe elkaar een keer ergens tegenkomen. Of, weet je, dat je af en toe eens een keer over voetbal spart of zo. Maar dat
staat
ook
ik.
Vaak wel tussen fases in van, laten we zeggen, 2, 3, 4 maanden. Hè. Dus wat ik zeg, zo één keer in de zoveel tijd, dan heb je een keer contact. En dat was over het algemeen vaak per app, of dat je elkaar ergens tegen het lijf loopt, al dan niet toevallig. Al dan niet soms georganiseerd. Maar dat was het. En daardoor had ik het misschien ook wel niet verwacht, omdat ik uiteindelijk misschien ook nog wel denk dat we op basis van voetbalvisie nog wel meer overeenkomsten hebben dan wat het misschien soms wel lijkt.
Oké. Heel goed. Ja, heel goed. En het is wel mooi waar we het eigenlijk mee begonnen, weet je. Framing in de media of hoe dingen naar buiten komen. Dat natuurlijk je belangrijkste les is geweest in wat je geleerd hebt van deze hectische periode, toch? In 2020 is het natuurlijk wel een bijzonder jaar voor jou geweest, als je zo terugkijkt.
De meest leerzame ooit.
Ja,
maar niet alleen media, maar ook gewoon hoe opportunistisch een voetballerij kan zijn. Dus dat voorbeeld heb ik ook een paar keer gegeven. Dat we, van mijn gevoel, hebben we de eerste helft Excelsior speelden we gewoon echt goed voetbal Excelsior uit. Ja, komen we daar gewoon ineens eerste helft 1-0. Direct naar rust nog een keer 2-0 achter. Dat je echt denkt, ja, hoe in vredesnaam bestaat het? Helmond Sport, mijn allereerste wedstrijd. Ik zal niet zeggen dat het oogverblindende, wervelende show was, maar ja, het was gewoon echt niet gek geweest als we daar gewoon met 0-3 waren weggegaan. Het wordt gewoon 0-0. Ja, en dan is er ineens bijna niemand positief. En dan zijn er ineens op internet allerlei mensen die zeggen, ja, Willem Wijs, ik weet het ook niet hoor. Dan denk ik, ja jongens, weet je, je hebt niet om mezelf te verdedigen. En zo werkt dat dus. En ik accepteer dat ook. Maar ja, jongens, ik heb echt 10 dagen met die jongens getraind. En toen hadden we onze eerste wedstrijd. Ik bedoel, verwachten jullie dan dat er dan een geoliede machine staat die precies van elkaar weten wat ze wel en niet moeten doen. En dat zij mij precies kennen, dat ik hun precies ken.
Lees je dan ook alles op internet?
Nou, in het begin las ik relatief veel. En aan het einde las ik echt bijna niks meer. Alleen, je krijgt heel veel mee. En dat is wat mensen heel vaak onderschatten. Is, kijk, dat meen ik ook serieus. Mij raakte eigenlijk de hele situatie met NAC uiteindelijk ook niet heel erg. Maar het allerergste is voor, en de mensen die in de situatie hebben gezeten, die zullen dat waarschijnlijk herkennen, is voor de mensen om je heen. Dus voor familie en ook voor vrienden. Dus echt de dierbaren om je heen. Voor die is het vooral heel lastig, voor die mensen. Omdat die er helemaal niks mee te maken hebben en er ook geen invloed op hebben. En die, krijgen het allemaal ook, die krijgen het ook allemaal op hun bordje. Terwijl die er helemaal niet om gevraagd hebben.
Nee.
Dat is vooral heel moeilijk. Nee. Vond ik.
Heel duidelijk. Oké, heel goed. Toch wel weer een uurtje gepraat. Zonder voetbal.
Nou, wel zijstapjes naar voetbal, toch?
Nee, ja, ik bedoel, de bal rolt nog steeds niet.
Zo bedoel je, dat er geen voetbal is, ja. En toch, ja, nee, zeker. Maar dat is ook wel, kijk, ja, het staat even stil en iedereen mist natuurlijk de dagelijkse cafépraat en de rumoertjes over transfers, maar ja, het voetbal staat natuurlijk nooit helemaal stil. Ik bedoel, zelfs als er niet gevoetbald wordt, kunnen we blijkbaar dit soort dingen doen. Dus ja, dat is het mooie aan voetbal toch ook.
Ja, ik vind het mooi dat, terwijl we nu aan het afronden zijn, dat de Washington Post, ik denk dat het een column is, maar dat iemand zegt, the pandemic has reminded us, we don't need more sports in our lives, we need less. Nou, ik denk niet dat juist is, toch?
Nee, daar ben ik het absoluut mee oneens. En dat is waar ik met mensen in mijn directe omgeving ook mee heb lopen discussiëren afgelopen periode. Kijk, laat ik vooropstellen dat je alleen moet gaan voetballen als het echt verantwoord is. Maar dat vindt denk ik iedereen. Ik denk niet dat er ook maar één iemand is in Nederland die zegt, nee, we gaan gewoon voetballen. Weet je, maakt eruit als we doden vallen. Dus dat kan niet. Maar ik vind wel dat grote sporten, of de grootste sporten in het land, en voetbal is er daar één van. Ja, dat is trouwens bij uitstek de grootste, laat ik het zo maar even omschrijven. Ja, dat die natuurlijk wel heel veel kunnen doen voor de binding van mensen, voor afleiding, voor vertier, voor vermaak in hele moeilijke tijden. Dus dat je echt iets aanbiedt, ja, dit is gewoon entertainment. En dat zou een heel goed argument zijn, vind ik, om er wel heel goed over na te denken. Om, wel gewoon zo snel als kan inderdaad te voetballen. En waar ik dan over nadenk is, ja, oké, nu in Duitsland gaan ze voetballen, dus ik wil niet die hele discussie opstarten. Maar of het is veilig, zou ik zeggen, of niet. Dus of je gaat voetballen en het is veilig, of niet. En ik weet ook wel dat de situatie Duitsland-Nederland, dat is appels met peren vergelijken, in zekere zin. En aan de andere kant, als er straks in heel veel andere landen om ons heen weer gevoetbald zou worden, ja, dan zou het natuurlijk wel gek zijn om het in Nederland niet te doen. En vooral ook om het nog relatief ver voor ons uit te schuiven, inderdaad, naar september. En dat heeft ook wel heel erg te maken, denk ik, met ja, gewoon het hele slechte imago wat voetbal in Nederland heeft.
Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, want ze vechten elkaar nog steeds allemaal de tent uit, wat de overheid ook heeft gezegd. Maar ik ben met je eens. We kunnen niet wachten tot we mogen beginnen. En ik moet... Nee, je gaat het toch niet zeggen. Maar ik ben dus heel benieuwd. Deze week meer nieuws. waar Willem Wijs volgend jaar actief is.
Nou, dus, ik denk dat de mensen die de online voetbalwereld nu een beetje volgen, dat die komende weken snel genoeg een keer doorhebben waar het heen gaat.
Ja? Heb je wat hints? Heb je wat kruimels neergelegd?
Nee, maar je weet toch hoe dat gaat. Nee, maar je weet toch hoe dat gaat. In de zin van, als daar straks een tweetje de wereld in gaat van die club en van mij, of
dan snap ik wel dat ze het weten. Nee, maar ik dacht, misschien heb je ergens kruimels neergelegd.
Nee? Waarom zou ik dat doen? Okay. Dat is het. Dat soort van is leuk naar buiten komt. Ja, dat is leuk.
Ja, dat is waar.
Voor jullie is dat leuk. Maar
dat is voor ons leuk, maar voor jou, ja, inderdaad. Willem, thanks in ieder geval. Toch wel weer geleerd dat je de chef pool chicken bent in Huizenwijs. En dat nog veel meer.
Ik ben zo bang dat dit nog wel een tijdje weer gaat achtervolgen. Dat lijkt iets heel onschuldigs als je dat zegt.
Kijk, Sjors LT is gewoon een jaar hoofdtrainer geweest in de Eredivisie. Maar die staat bij ons nog altijd bekend als chef poffertjes.
Kijk.
Terwijl mijn vader op een gegeven moment zei, die zei, maar Niel, hij is toch gewoon hoofdtrainer in de Eredivisie? Toen zei ik, ja pap, daar heb je wel gelijk in. Misschien moet ik hem ook gewoon aanspreken als hoofdtrainer van de Eredivisie. Dus wie weet wat pool chicken voor jou gaat betekenen in de toekomst.
Ik hoop niet te veel. Als dat wel heel veel zou gaan betekenen, weet ik niet of dat dan heel erg positief is voor mijn voetbalcarrière.
Oké, heel goed. Dit was Mailbag Monday. Woensdag hebben we toch wel een hele toffe podcast. Kan ik op dit moment ook niks over zeggen, omdat het nieuws gaat de komende dagen nog naar buiten over de persoon die in de podcast te gast is. Maar dat wordt een hele interessante. En vrijdag deel 2 van de podcast met Gerald Sibon. We hebben het tot nu toe gehad over zijn jeugdjaren, zijn doorbraak bij Roda. Is toch niet zo'n succesvolle tijd in Amsterdam. En in deel 2 gaat het over het avontuur in de Premier League. Hoe het was om op de Olympische Spelen mee te doen als dertiger. En natuurlijk hoe die in, 4 landen voor mij de beker heeft gewonnen. Of in ieder geval 6 of 7 bekers heeft gewonnen. Dus dat is komende vrijdag. Genoeg podcast deze week. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen graag tot de volgende keer.